In het schriftlezen van 1 Samuel hoofdstuk 13 hebben wij gezien dat Saul iets heeft gedaan waar God absoluut niet blij mee was. En het was zo ernstig wat hij deed, dat het hem zelfs zijn koningschap kostte. Er kwam een dreiging van de Filistijnen en de Israëlieten hadden bang, ze verborgen zich. En uiteindelijk had Saul van Samuel, de profeet, de opdracht gekregen: wacht tot ik kom. Dat Saul ziet de dreiging, ziet het volk. De omstandigheden zaten er absoluut niet mee. En wat doet hij? Hij offert het brandoffer, waarvan de profeet gezegd had: wacht op mij. En als dan Samuel komt, gaat Saul hem tegemoet om hem te begroeten. En Samuel vraagt in vers 11: wat heb jij gedaan? En wat geeft Saul aan als reden? Hij zegt: ja, ik zag dat de mensen wegliepen van mij. Ik zag dat jij niet kwam op de tijd dat jij gezegd had dat je zou komen. En daar waren de Filistijnen. Dus ik dacht: nu zullen de Filistijnen naar mij toekomen in Gilgal, en ik heb nog altijd niet gevraagd aan God om zijn gunst. En wat zegt hij dan? Toen heb ik mij verstout. En verstout, dat wil zeggen: je wilt eigenlijk iets niet doen, maar je doet het toch. Dat is wat verstout betekent. Dus Saul zegt: ja, eigenlijk, ik wil het niet doen, maar ja, ik heb het toch maar gedaan, want ik had allerlei redenen, ik had allerlei ideeën, allerlei gedachten, en ik heb iets gedaan waarvan ik wist dat het niet mocht, maar ik heb het toch gedaan. En natuurlijk, ja, Samuel zegt van: jij hebt dwaas gehandeld. En waarom heeft Saul dwaas gehandeld? Omdat jij niet geluisterd hebt naar het gebod van de Heer. En ik wil dat meenemen naar de les waar ik vandaag over ga spreken. We hebben in de brief van Korinthe al een paar keer de gedachte tegengekomen dat Paulus zegt: wat ik u nu zeg of wat ik nu schrijf, dat schrijf ik, zo schrijf ik het overal in alle gemeenten voor. En ik wil vandaag gaan nadenken over die leer, over die eenheid en leer, over hoe wij dat kunnen herkennen, hoe wij daarmee moeten omgaan als gelovigen. Nu in 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 17, hè, we hebben over het huwelijk gesproken, en herinner u dat ik van dinsdag ook gezegd heb, we hebben 17 gelezen, dat Paulus zegt: iedereen moet zo leven zoals God hem toebedeeld heeft, zoals God hem geroepen heeft. En wat zegt hij? Zo schrijf ik het aan alle gemeenten voor. Dus waar wij ook een gemeente hebben die zegt: wij zijn een gemeente die van Christus is, wij zijn een gemeente die van God is, wij zijn een lichaam van Christus, wij zijn het huisgezin van God, dan zouden wij eigenlijk overal dezelfde ideeën, dezelfde praktijken, dezelfde tradities moeten tegenkomen. In Korinthe 4 vers 17 hadden we al gezien dat Paulus tegen de Korinthiërs zegt van: kijk, ik heb Timotheus tot u gezonden. En Timotheus is mijn geliefd en getrouw kind in de Heere. Maar wat zegt hij dan? Niet Timotheus zal u mijn wegen in Christus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Dus Paulus had niet voor de ene die leer en voor een andere die leer. Nee, de leer van Christus is overal hetzelfde. En Timotheus was een betrouwbaar iemand die ook in staat was om die leer, zoals Paulus die overal leerde, dat het Paulus er zelf niet aan toe kwam, dat Timotheus de woorden van Paulus overbracht aan de mensen aan wie Paulus gevraagd had van: ga naar daar en spreek daar mijn woorden. En Timotheus was zo betrouwbaar dat Paulus hem die job ook, of die functie of die roeping kon toevertrouwen van: oké, die verantwoordelijkheid kon geven. In 2 Timotheus, daar staat dit geschreven. 2 Timotheus hoofdstuk 2. Vers 1. Dan zegt Paulus tegen Timotheus, gij dan mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Timotheus kreeg de opdracht, hij had het van Paulus gehoord. En Paulus zegt tegen Timotheus, wat ik u verteld heb, ik heb u dat toevertrouwd, dat is belangrijk, dat zijn Gods woorden. En gaat jij dat ook toevertrouwen aan mensen die op hun beurt betrouwbaar zijn? Wat impliceert dat? Het staat er niet, maar eigenlijk staat het er wel. Dat er ook mensen zijn die niet betrouwbaar zijn. Dat er ook mensen zijn die je dat vertrouwen niet kunt geven. Die niet de juiste manier van omgang hebben met Gods woord. Zoals onder andere Saul, bijvoorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld van iemand die het woord van God kent, maar die er geen acht op geeft. Die zijn eigen gedachten naar voren gaat brengen, zijn eigen emoties, zijn eigen gevoelens. En waarschijnlijk zouden we kunnen wel zeggen, ja, maar ik begrijp Saul wel. Maar je moet er maar staan. Daar staat een heel leger Filistijnen voor, tegenover u. En je hebt nog niet eens je offer kunnen brengen om aan God zijn gunst te vragen. Maar dat doet er niet toe, want God had iets gezegd. In 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, dan gaan we een paar bladzijden terug voor de brieven van Timotheus. Dan heb je de brieven van Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 15. Daar zegt Paulus, zo dan broeders, staat vast. En houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, geleerd zijn. Natuurlijk, wij hebben niemand die het van Paulus gehoord heeft, die het ons komt vertellen en zegt van, kijk, Paulus heeft me gisteren dit gezegd en ik kom u dat nu vertellen. Die mensen kennen wij niet. Maar wij hebben wel de woorden die neergeschreven zijn van die mensen. Van de apostelen. En van de Nieuw Testamentische schrijvers. Van de Nieuw Testamentische profeten. Dus wij kunnen wel weten wat ons een geloof is gegeven. Wij kunnen wel weten wat zijn die woorden die daar in vertrouwen werden gegeven, gesproken en werden doorgegeven. En Paulus zegt, houd u daaraan vast. Hou u vast aan die woorden die mondeling en schriftelijk geleerd zijn. In 2 Petrus hoofdstuk 3. Daar zegt de apostel, dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. En beide tracht ik u zuiver besef door herinnering wakker te houden om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod uw apostelen van de Here en Heiland. Het gaat er zich om, niet van wat zijn onze gedachten, wat is onze wil, waar kunnen wij ons in vinden. Het gaat er zich om dat wij constant onszelf daaraan herinneren, wat zijn die woorden van die apostelen, wat zijn die woorden van die heilige profeten. En daar moeten wij aan herinnerd worden, want dat zijn de woorden van God. Nu, in Korinthe, we hebben al een paar dingen gezien in de brief van Korinthe, maar dat was niet altijd roze geur en maneschijn. Er waren veel dingen in hun leven, in hun gedachten, in hun praktijk, die niet overeenstemden met de woorden van de apostelen en de profeten. En in 1 Korinthe hoofdstuk 11 bijvoorbeeld, als er wordt gesproken over het hoofddoek van de vrouw, dan gaat Paulus die praktijk uitleggen aan de hand van wat zegt God daarover. En hij gaat daar uitleggen van, in vers 5, iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene die kaal geschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, dan moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. En zo gaat Paulus verder om dat uit te leggen van waarom deze dingen zo zijn. En kijk eens wat hij zegt in vers 16. Maar indien het er iemand om te doen het gelijk te hebben, wij hebben zulke gewoonte niet. En evenmin de gemeente Gods. Wel, wat was de gewoonte Korinthe? Dat vrouwen zich niet dekten. dat vrouwen dat gingen verwerpen. En Paulus zegt, kijk, ik heb u nu uitgelegd wat God zegt. En wij hebben niet de gewoonte om iets anders te doen. Wij hebben niet de gewoonte, nog de gemeente van God. Waarom kan hij spreken over al de gemeenten van God? Wel, overal werd hetzelfde geleerd. En als het woord van God gerespecteerd werd, dan was de praktijk overal hetzelfde. Daarom kan Paulus ook zeggen, dit is de gewoonte zoals het moet zijn. En als je daarvan afwijkt, wel, die gewoonte die kennen wij niet, die hebben wij niet. In 1 Korinthe 16 bijvoorbeeld over de collecte, daar zegt Paulus in vers 1, wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij evenals ik het in de gemeente van Galatië geregeld heb. Elke eerste dag van de week leg ik ieder uur naar vermogen thuis iets weg en hij spaarde het op, opdat er niet eerst aan mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden. Paulus leerde overal in de gemeente hetzelfde. Als er ergens een nood was, als er een inzameling nodig was, wat deed de gemeente? Zij legde elke eerste dag van de week iets opzij. Om niet als Paulus dan zou komen, dat er dan nog een inzameling zou moeten gehouden worden. Dit was wat overal geleerd werd. Paulus zegt het zelf. Ik heb het zo ook in de gemeente van Galatië, heb ik het zo ook gezegd. Dus, dit zijn maar een paar dingen, maar waar wij ook komen, als wij zeggen wij volgen de leer van Christus, dan zouden wij overal dezelfde handelingen moeten hebben. En dan zeg ik natuurlijk niet, de ene zingt graag Johannes de Heer liedjes, één gemeente, en de andere zingt graag Engelse liedjes. Nee, het gaat er zich om, wordt er gezongen? Worden er geestelijke liederen gezongen? De ene heeft eerst een schriftlezing en dan het avondmaal, de andere heeft geen schriftlezing. Daar gaat het zich niet om. Het gaat zich om, wordt het woord van God gepredikt? Wordt het woord van God verkondigd? Wordt het woord van God zuiver gebracht? Dus we zouden overal hetzelfde moeten hebben. En soms komen we tegen, in ons eigen midden ook, dat er problemen zijn. Dat er problemen zijn van, oké, wat is nu het antwoord? Hoe moeten we daarmee omgaan? En Paulus geeft daar, we hebben dat dinsdag gezien in 1 Korinthe 7, als hij spreekt over huwelijk en scheiden, dan zegt hij in hoofdstuk 7 vers 10, hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dat toch gebeurd, dan moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dus Paulus zegt van, kijk, ik zeg het niet, maar dit is wat Jezus zegt. Dus hij verwijst naar de woorden van Jezus. Dat hebben we dinsdag ook gedaan, dan zijn we naar Marcus hoofdstuk 10 gegaan, we zijn Matthäus hoofdstuk 5 gaan lezen, Lucas hoofdstuk 17, en zo is het belangrijk dat, willen wij weten wat die overleveringen zijn, die tradities zijn, die christelijke tradities, dat wij al die woorden gaan bestuderen. Dat we al die woorden gaan overdenken. En onze eigen gedachten daaruit gaan laten. Want dat is een heel groot gevaar en een realiteit. Dat heel vaak mensen die met de Bijbel bezig zijn, en we moeten onszelf daar ook in oefenen, we moeten niet over anderen spreken, maar over ons eigen, dat onze eigen emoties daarin komen. Onze eigen wil, onze eigen gedachten. Misschien dingen die we altijd gedacht hebben dat het zo was, altijd geloofd hebben, omdat wij in een bepaalde maatschappij, in een bepaalde cultuur, of zelfs in een bepaald gezin, met bepaalde waarden en normen zijn opgegroeid. Maar wat is belangrijk? Paulus zegt wat Jezus zegt. En dan zegt hij iets later ook, dat hebben we dinsdag gezien, maar dit zegt niet de Heer, dit is wat ik zeg. Dus nadenken over die woorden. In 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 6, daar gaat hij spreken over het ondersteunen van de verkondigers van het woord van God. Dan zegt hij in vers 6, of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie weidt een kudde en geniet niet van de melk van de kudde? Wat zegt hij in vers 9? Want in de wet van Mozes staat geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Bemoeit God zich soms met de ossen? Of zegt hij dit in elk geval om onzentwil? Zelfs de wet van Mozes is belangrijk om te kunnen weten wat relevant is en wat niet relevant is. Dus Paulus wil de Korintiërs duidelijk maken, die evangelist, de verkondiger, die mogen ondersteund worden. En hoe komt hij tot die conclusie? Waarom dat in de wet van Mozes staat geschreven: een dorstende os zult gij niet muilbanden. Je kunt ook naar Jezus zelf, heeft er ook over gesproken, ik heb de tekst bijgeschreven, in Lucas hoofdstuk 10 vers 7, waar Jezus eigenlijk ook zegt, de arbeiders is zijn loon waard. Misbruiken bij de avondmaal. We hebben juist het gedachtenismaal gehad. En in vers 17 zien we dat er in de Corinthiërs praktijken waren, gedachten waren, handelingen waren. In Corinthiërs 11 vers 17. Dat Paulus zegt, ik moet er mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Waarom was het niet goed wat ze deden? Wel, ze kwamen als gemeente samen in vers 18, maar ze hadden verdeeldheid onder hen. En wat was er nog? Hij zegt, kijk, scheuringen moeten er wel zijn, zal het blijken wie onder u de toets zal kunnen doorstaan. En dan gaat hij spreken over wat ze doen. Wanneer jij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd als ere, want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Dus ze wachten niet op elkaar. Ze bedronken zich, als ze als gemeente samenkwamen, en sommigen kregen niks. Sommigen bleven hongerig achter. Paulus zegt, heb je dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht jij zozeer de gemeente Gods dat jij de behoeftigen beschaamd maakt? Dus ze hadden eigenlijk van het avondmaal iets gemaakt van wat er niet van mocht gemaakt worden. Maar hoe kunnen zij nu weten wat dan het juiste is? Wel, vers 23 zegt, zelf heb ik bij overleving van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Nu, Paulus was er niet bij in de avond dat Jezus samen zat met zijn 12 apostelen. En Paulus zegt, ik heb dit van de Heer ontvangen, waarmee hij bedoelt, dat woord ontvangen betekent, hij heeft het rechtstreeks van Jezus geopenbaard gekregen, wat er op die avond is gebeurd. Maar goed, ook al zou Paulus dat niet rechtstreeks hebben ontvangen, we hebben evangeliën van mensen die ook getuigen waren van die gebeurtenis, die erbij waren, die ook daarvan hebben geschreven. En zo kunnen wij weten, door die dingen te gaan overdenken, te onderzoeken, stel dat wij hier zouden binnenkomen en we zouden hier ene grote braspartij hebben en de helft van ons zou dronken zijn en daar komt hier een bezoeker en die zegt, is dit een gemeente van Christus? Hoe kunnen wij weten, ja, zijn we goed bezig of niet? Wel, als die persoon dan zou zeggen, broeders en zusters, maar dit klopt niet, want kijk eens, dit is wat Jezus deed in de avond dat hij werd overgeleverd. Dit is wat Paulus daarover zegt. Zo kunnen wij weten wat goed is en wat niet goed is. Wat juist is en wat fout is. Dus we moeten ons altijd die vraag durven stellen. En dat is niet altijd een gemakkelijke vraag. En soms zitten we met gevoelens, met emoties, met gedachten die er al heel lang zitten. Maar wij moeten ons de vraag durven stellen, wat ik geloof en wat ik doe, komt dat van God of komt dat van mensen? Als Paulus sprak over de hoofddoek, dan zei hij in hoofdstuk 11 vers 1 eerst dit. Word mijn navolger, gelijk ook ik Christus navolg. En dan zegt hij in vers 2, ik prijs het in u, dat gij in alles aan mij gedachtig blijft, en aan de overleveringen zo vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb. Dus Paulus prijst de Corinthiërs, er was veel fout, maar toch hadden zij ergens een element in zich dat ze het misschien wel wilden doen. Ze deden het niet altijd goed, maar dat ze toch probeerden. Dat ze toch ergens een notie hadden van dit is toch hoe het zou moeten zijn. En Paulus prijst dat in hen. Dat ze toch aan hen bleven denken. En dat ze de overleveringen zo wilden vasthouden, zoals hij ze hen had overgegeven. Een overlevering, dat is een traditie. Nu, wij moeten onze vraag stellen, van waar komt die traditie? Komt die traditie van God? Of komt die traditie van mensen? In vers in Galaten hoofdstuk 1, een paar bladzijden verder, vers 9. Daar zegt Paulus, gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zei ik u thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen jij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Merk op, ontvangen hebt. Tracht ik thans mensen te winnen of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dat is de bron van wie Paulus zijn informatie had. En wij moeten ons die vraag durven stellen. Wat ik geloof, wat ik doe in mijn geloof, komt dat van God of komt dat van mens? Nu, wij ontvangen niks rechtstreeks van Christus. Wij zijn niet geïnspireerd, zoals de apostelen en de Nieuw Testamentse profeten dat waren. Maar wij hebben wel de woorden van hen die dat waren. En die woorden, die kunnen wij openslaan. Paulus zegt daarover in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 9. Wat u geleerd en overgeleverd is. Dus die traditie. Overleveren betekent die traditie. Die traditie die van God komt. Die hen geleerd is. Dus dat is ook iets wat geleerd moet worden. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. In 2 Thessalonicenzen, een paar bladzijden verder, hoofdstuk 3, vers 6. Daar zegt Paulus, wij bevelen u broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering die gij van ons ontvangen hebt. Dus er is een traditie die van God komt. Er is een overlevering, iets wat doorgegeven is. En die hebben christenen ontvangen. Dat is dat woord, dat boek wat wij voor ons hebben liggen. Dat is wat wij ontvangen hebben van hem. En ja, als er dan mensen zijn die zich daar niet aan houden, daar moet de gemeente afstand van nemen. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, daar zegt Paulus in vers 1, ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. En dan gaat hij uitleggen over Christus die gestorven is en opgewekt is en zich aan de apostel heeft laten zien. Maar ik wil dat nog eens lezen. Ik denk daar eens over na. En denk dan na over de woorden wat overgeleverd is en wat ontvangen is. Paulus zegt, ik maak u bekend, broeders, in vers 1, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat en waardoor gij ook behouden wordt. En wanneer wordt een mens daardoor behouden? Die mens die dat ontvangen heeft. Wanneer wordt die behouden door dat evangelie wat is doorgegeven door die mensen? Wel, indien jij het zo vasthoudt als ik het u verkondig heb. En als dat niet zo is, dan zegt hij, tenzij je te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Dan is het te vergeefs wat je doet. En dan gaat hij nog eens uitleggen, ik heb u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Dus wat Paulus spreekt, en de andere Nieuw Testamentse schrijvers zijn woorden die van Christus komen. Een laatste punt wat ik nog wil maken is, in Hebreeën hoofdstuk 1, dat als de Bijbel als het woord van God, het Oude en het Nieuwe Testament, iets niet zegt, ergens niet over spreekt, dan moeten wij ook zwijgen. Dan moeten wij ook niet toch dingen gaan zeggen. Daarom is het ook altijd belangrijk dat wij onszelf de vraag stellen en anderen in ons midden en in ons leven, waar staat dat geschreven? En als iemand daar niet kan aantonen waar iets staat geschreven, maak je geen zorgen om wat die persoon zegt. Want dat komt niet van God, dat komt misschien uit zijn of haar eigen gedachten, uit gevoel, uit iets wat iemand heeft meegenomen uit het verleden. Denk eens in hoofdstuk 1 vers 5. De Hebreeën schrijver wil aantonen dat Jezus veel meer is dan de engelen. Je zult ook zien, hij is veel meer dan Mozes, hij is veel meer dan de mensen, hij is veel meer dan de engelen. Maar hoe wil hij dat punt maken door dat aan te tonen? Hij zegt, immers tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dus het feit dat God nergens in heel zijn woord ooit die woorden tot een engel heeft gesproken, moet duidelijk maken dat Jezus veel meer is dan de engel. Het ontkracht ook het idee van de Jehovah getuigen, onder andere die geloven dat Jezus een engel is. Maar als God iets niet zegt, dan moeten wij ook niet iets gaan zeggen. Dan moeten wij zwijgen. En dat is dat punt wat hier gemaakt wordt. Ik heb daar vorige week in de bespreking over Frankrijk ook naar verwezen, naar hoofdstuk 7... waar bijvoorbeeld wordt gezegd van de priesters, dat die alleen maar uit Levi kwamen, hoofdstuk 7 vers 12 tot en met 14. En 14 zegt dan ook, het is immers duidelijk dat onze Heere uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met zijn woord van priesters gerept heeft. Mozes heeft nooit gezegd dat van een andere stam dan de stam van Levi priesters konden worden aangesteld. Wel, dat moet duidelijk maken, en de Hebreeënschrijver maakt het punt om aan te tonen dat de wet veranderd is. Omdat het priesterschap is veranderd. Christus is een hoge priester, dus is ook de wet veranderd. Want bij de wet van Mozes kon dat niet. Maar als iets niet wordt gezegd, dan zegt ons dat ook heel veel. En zo moeten we dus ook nadenken. En als we nadenken over die tradities, over het woord van God, moeten we die woorden ook zo in gedachten nemen. Zoals ook Paulus in hoofdstuk 4 vers 6 van 1 Korinthe ons, hebben we al eens gezien die tekst, dat hij zegt dat je uit ons voorbeeld zou leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Omdat niet de een zich voor de een en tegen de ander opblazen. Dat men opgeblazen tegen elkaar gaat doen, omdat iemand denkt iets te weten, maar het staat nergens geschreven. En daar komen geschillen door, daar komt verdeeldheid door. Handelingen 15 als laatste tekst, vers 24. Over het geschil dat er onder de christenen was, dat de christenen uit de heidenen zich zouden moeten besnijden en de wet van Mozes zouden moeten nahouden. Daarvan komen de apostelen en de oudsten in Jeruzalem en de gemeente al daar, kort tot de conclusie, in vers 24 van Handelingen 15. Aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust. Dus zij hebben ook woorden gesproken. Zij hebben ook zelfs beweerd, wat wij zeggen is de wil van God. Wat wij zeggen is waar. En zij hebben daardoor gelovigen verontrust in de war gebracht. Doen twijfelen. Met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden. Dus het kwam niet van de overlevering van de apostelen, het kwam niet van God, maar het kwam van de mensen, of zelfs te zeggen, van de tegenpartij, om christenen van het geloof afvallig te maken. Maar dat moet ons ook versterken, dat wanneer wij die tradities kennen, wanneer wij die tradities ontvangen hebben, wij hebben die geleerd, en wanneer wij die in toepassing brengen, dan mogen wij ook weten dat God met ons is. Dan mogen wij ook weten dat wij nergens aan hoeven te twijfelen. En dan zijn we ook gewapend als er menselijke tradities, menselijke gedachten, menselijke ideeën en gevoelens komen tegen de kennis van God, dat we eigenlijk het antwoord kunnen geven: dit is wat God zegt. En dat moet ons ook een geruststelling geven in ons geloof. En het moet ons ook doen motiveren om de eenheid te zoeken. Want Paulus zegt: wat ik leer, leer ik in alle gemeenten. Dus die eenheid die wij hebben of willen hebben onder de plaatselijke gemeente van Christus, die kan alleen maar gevonden worden in de leer. De leer moet één zijn. En door de leer hebben we ook de eenheid met elkaar. Amen.